Streamingsdiensten zoals Spotify en Apple Music zijn bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Maar hoe gaan artiesten er zelf mee om? Wat is hun mening? Ik vraag het aan eentje. Dat is Alex Calier, frontman van Hooverphonic. Alex, streamingdiensten. Een vloek of een zegen voor jou?
Dat is typisch aan de maatschappij, natuurlijk. Alles is echt zwart-wit, maar het is grijs natuurlijk. Voor sommige mensen is dat absoluut een zegen en voor andere mensen is het een vloek. En dat is zo heel simpel. Het is iets dat ontworpen is, denk ik, voor mensen die heel veel streams halen. En heel veel streams dat haalden met internationaal succes. Mm-hmm. Dus het is een goed systeem, denk ik, voor bands die internationaal doorbreken en dus echt wel een 500.000, 200.000 streams halen. Wat zeg ik, 200.000 tot 500, tot zelfs een miljard streams. En dat is natuurlijk een fantastisch verdienmodel, want je verdient ongeveer €3.700 gemiddeld per miljoen streams. Dan is dat goed. Maar natuurlijk, als je een Vlaamstalige band bent die een plaats wil uitbrengen in Vlaanderen, dan is dat al een pak moeilijker. Want ik denk dat je daar moet rekenen dat je maximum een miljoen streams haalt of zo, dan heb je €3.700 verdiend. En een album opnemen kost nog altijd wel, als je het echt goed wilt doen, nog altijd wel meer. Dus voilà, het is voor ons bijvoorbeeld als Legacy Band wel een goed systeem, in de zin dat wij halen dan, dat is een ander gegeven, want ik sprak bij de eerste twee voorbeelden ging het over een nieuwe plaats promoten. In ons geval gaat het dan over over een backcatalog van 30 jaar, over heel veel liedjes die je ooit uitgebracht hebt. Ja. En dat genereert ongeveer een 3,5 miljoen streams per maand voor ons. En dat zal natuurlijk op het moment dat de rechten terugkeren, volledig terugkeren naar ons, eigenlijk wel een goede vorm van inkomsten zijn. Maar daarvoor moeten dus wel eerst die internationale fanbasis opbouwen. Hè. Dat is toch wel onbelangrijk.
Als ik een nieuwe plaat wil starten, is Spotify niet mijn ding. Maar als ik evergreens heb, of echte meezingers, bekende nummers bedoel ik, dan is dat wel misschien nog interessant.
Ja, bijvoorbeeld om u een idee te geven, Mad About You is al van die 3,5 miljoen streams per maand, zal daar toch wel, denk ik, 1,2 miljoen streams alleen van Mad About You zijn. Uh-huh. Dus, en dat is een evergreen. Dat is echt een wereldwijd een evergreen. En dus op zich is dat wel iets. Maar kun je voorstellen, als je echt een jonge band zit die wel doorbreekt, gelijk Lost Frequencies of Stromae, er zijn toch wel Belgische bands die het doen, dan is dat wel een fantastisch verdienmodel. Want wat we wel eigenlijk zien, en dat is ook de reden waarom dat heel veel pensioenfondsen en zo beginnen te investeren en al die muziekrechten, is dat als zo'n nummer komt uit en dat piekt, en dan gaat dat naar een soort zakt dat terug weg, maar dan blijft dat heel gestaag eigenlijk gestreamd worden. Mm-hmm. Zoals dat ik zeg, ik kan eigenlijk bijna zeggen dat Mad About You ongeveer 1,2 miljoen streams per maand heeft. En dus eigenlijk is dat een heel sterke vorm van inkomen als je genoeg streams hebt.
Ja. Je zei dat het niet zo simpel is om een fanbase op te bouwen, maar heeft Spotify daar ook bijvoorbeeld niet bij geholpen? Want als ik naar mijn lijsten kijk, ik kom nu artiesten tegen die ik heel goed vind. Ja, en die in mijn shuffle bijvoorbeeld zitten, die ik anders niet zou opgemerkt hebben. Helpt het niet?
Dat hangt er vanaf wat voor deal dat die artiest heeft. Hè. dat is heel simpel. Ik denk dat een gemiddelde artiest, denk ik, als een 30% heeft van wat er binnenkomt van Spotify, dan zal hem een hele goede deal hebben, denk ik. Ik denk dat voor beginnende artiesten zelfs misschien minder is. En dan wordt er natuurlijk wel geen vetpot. Maar langs de andere kant, waar dat natuurlijk wel is, je kunt wel een bekendheid krijgen en daardoor wel een fanbasis hebben die ook live komt kijken naar je concerten. En daar kunnen dan natuurlijk wel als een soort promo-tool zien. Maar dat is eigenlijk wat we zien. Vroeger, 30 jaar geleden, was live spelen eigenlijk een promo-tool om je albums te verkopen. Mm-hmm. Nu creëerde albums als promo-tool om live te gaan spelen. Dat is eigenlijk hoe dat compleet veranderd is.
Is het
maar dat maakt natuurlijk ook dat heel veel bands live willen spelen en dat daar natuurlijk de concurrentie heel hard is. Ook,
Is het moeilijker om als jonge band nu te starten tegenover jij vroeger?
Goh, is het moeilijker? Het is anders, denk ik. Ik spreek niet graag in termen van moeilijker. Of ik denk dat er zijn getalenteerde gasten die gewoon altijd wel boven komen drijven. Daar geloof ik wel in. Maar wat dat wel is dat zoals alles in onze maatschappij, is de middenmoot het grootste slachtoffer. En dat zie je ook, hè, dat bij ons de middenklasse het moeilijkst krijgt. Mm-hmm. Gewoon maatschappelijk. En dat zie je in de muziek ook. Bands die er al staan en die een bepaalde fanbasis hebben, die doen het heel goed. En bands die bestaan uit hobbymatige muzikanten, ja, die doen het gewoon puur voor plezier.
Ja.
Maar om je een voorbeeld te geven, een band gelijk Gorky vroeger, die waren dus eigenlijk zo, die zaten in die middenmoot, maar die verkochten wel toch 20.000 cd's. Gemiddelde cd bracht toch wel 12 euro op, of 12 euro op. Dus er kwam toch 200.000 euro binnen en dat creëerde toch wel mogelijkheden voor op te nemen, voor producers.
Mm-hmm.
Die middenmoot krijgt het moeilijker, gelijk dat de middenklasse in onze maatschappij het spijt genoeg ook moeilijker krijgt.
Ja.
Ik denk dat dat eigenlijk niet anders is. Dat volgt elkaar eigenlijk een beetje.
Ja.
Los ervan, ja, wij maken graag muziek en wij doen dat graag en zelfs al krijgen we er niets voor, gaan we dan ook blijven doen. En
voilà.
Dat wordt natuurlijk soms wel wat...
Dat is een mooie afsluiter, Alex. Hè? Je zou het zelfs voor niks doen. Mag ik je hartelijk danken om jouw blikjes te werpen op die streamingdiensten. Alex Calier van Hooverphonic.